Welkom bij deze beeldvormende sessie over de AI-faculteit die mogelijk in onze gemeente komt. U heeft een collegebrief ontvangen en het college heeft aangeboden om toelichting te geven. We hebben daar ook een aantal gasten voor, professor Kuipers en Bas Bolmer. En die komen zo aan het woord. Maar de aftrap wordt gedaan door wethouder Bloemhof. Wethouder, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we gaan het vandaag met elkaar hebben over een enorme kans voor Groningen. Namelijk de komst van een AI-fabriek naar onze gemeente. Of eigenlijk wil ik liever zeggen onze regio. Want daar gaat het denk ik wel om. Wat enorme kansen biedt. Hè. Dus de vraag is niet meer of AI de toekomst is. Het is de toekomst. En de vraag is hoe organiseer je dat dan? En als het gaat over hoe organiseer je dat dan, dan denk ik dat we allemaal de beelden hebben gezien over big tech en de invloed daarvan. Er is ontzettend veel aan de hand in de wereld. En de Europese Commissie die heeft aangegeven, gelukkig maar denk ik, dat Europa daar ook autonoom in moet zijn en voor een deel ook baas moet zijn over die technologie. En daarvoor het plan gevat om in een aantal lidstaten factories te gaan oprichten. En ja, de kans is heel groot dat als de lidstaat Nederland zo'n factory toegewezen krijgt, dat die in Groningen komt. Dat is even de aftrap van waar we wat de internationale ontwikkeling is en hoe we hoe de Nederland daarin staat. De voorzitter heeft net al aangekondigd dat wat het precies is en wat het kan en wat de effecten zijn, dat zal zo door een paar sprekers zal worden toegelicht die zij ook al heeft aangekondigd. Ik voeg daar nog aan toe Jillis Hazenberg van de kwartiermakerij van de Economische Agenda, die ook daar zal vertellen van hoe het proces loopt. Dus dat is even hoe we het gaan doen. En zij zullen ook uitleg geven over wat is het eigenlijk, wat kun je ermee en waarom is het zo van belang. En beelden over wat het wel en wat het niet is, denk ik ook wel weg kunnen nemen. En ook wel dat jullie beter geïnformeerd raken over wat de mogelijkheden zijn. Dat is één. En dan wou ik nog iets zeggen over het proces, want dat vind ik wel even van belang. We hebben de aanvraag gehad van willen wij de aanvraag indienen bij Europa en willen we daar als regio geld voor beschikbaar stellen. Die vraag die wordt beantwoord eigenlijk door de kwartiermakerij, maar we hebben een stuurgroep Economische Agenda waarin alle portefeuillehouders economische zaken van de regio zitten onder aanvoering van het voorzitterschap door de burgemeester van Groningen. En daar is een adviesaanvraag geweest, dus die brengen advies. Advies uit aan de kwartiermakerij of dit een goed project is. We hebben natuurlijk recent met elkaar de economische, tenminste het eerste concept van de economische agenda Nijbegun besproken. Dat is er dus in concept. Maar voordat die helemaal definitief is, zijn er natuurlijk al kansen die voorbij komen. En dit is dus één zo'n kans. En daar hebben we dus met elkaar een adviesstructuur voor bedacht, waarbij de portefeuillehouders een advies kunnen uitbrengen aan de kwartiermakerij, zodat de winkel wel open blijft en we niet zeggen we staan 2 jaar op slot, dus tot de governance er is. Dus dat is de rol van ons. Wij hebben daar, de stuurgroep heeft daar positief over geadviseerd om daar een deel van het kapitaal van die eerste tranche van de economische agenda, namelijk de eerste tranche is 250 miljoen, maar om daar een deel daarvan vanuit de regio mogelijk beschikbaar voor te stellen mocht de aanvraag doorgaan. Dat is nu in advies en dan moet de aanvraag verder en daar zal denk ik Jelle zo het nodige over zeggen. Dat advies is niet dat is positief, maar wel positief onder een aantal voorwaarden. We willen dan ook bijvoorbeeld dat het echt effect heeft op ons ecosysteem, dat echt onze bedrijven profiteren, dat wij ook de publieke regie erover houden, dat we er autonoom over zijn, dat het werkgelegenheidseffect heeft. Nou, u kunt allemaal in de brief de voorwaarden die we hebben gesteld. En dan vergeet ik ook nog de duurzaamheidseisen. Niet heel veel gebruik van koelwater en niet zo groen mogelijk inkleden. Die hebben wij gesteld en die vindt u ook denk ik allemaal terug in de brief. Dus die zijn verbonden ook aan het positieve advies dat door de stuurgroepen is afgegeven, voorzitter. Nou, dan wou ik u maar weer het woord teruggeven om de sprekers aan te kondigen over wat het precies inhoudt.
Dank u wel, wethouder Bloemhof. Dan wil ik nu het woord graag geven aan professor Kuipers.
Dank u wel. Ik sta hier als een van de medeschrijvers van de aanvraag, van de EuroHPC-aanvraag. Dus vanuit die hoedanigheid heb ik, laat me zeggen, verstand van zaken. En ben programmamanager bij AIC voor Nederland, een van de coalitiepartners. En hier zie je al direct een mooi AI-plaatje. Ik heb een plaatje van een lege fabriekshal van de Niemeyer-fabriek aan een AI-systeem gegeven en gezegd, nou, zet er actieve bedrijvigheid in en maak er een beeld van wat we kunnen verwachten op enig moment als we een expertisecentrum en een ecosysteem aan de praat hebben op het gebied van AI in Groningen. Ja, Ronald Stok, de persoon die ik vervang, die heeft dit plaatje opgenomen. Rechts onderin zie je de coalitiepartners die de aanvraag bij EuroHPC doen. SURF, TNO, AIC voor Nederland en dat kringeltje is Samenwerking Noord. Waarom, met name waarom doen we dit? Rechts zie je een plaatje dat aangeeft dat we artificial intelligence wel als een revolutie mogen zien, vergelijkbaar met de computer. Ik zou eigenlijk het internet er ook nog willen tussen plaatsen, maar het wordt duidelijk als een revolutie gezien. En ja, iedereen die de krant leest, die struikelt erover en zeker ook gisteren heel mooi op de voorpagina natuurlijk van het Dagblad. Maar er staat ook heel vaak in dat er weer hele grote astronomische bedragen worden geïnvesteerd door de zogenaamde Amerikaanse Big Tech. De afhankelijkheid van die Big Tech als het gaat om AI is een onderwerp waarom we dit ook juist in Nederland en in Europa willen, om daar minder van afhankelijk te worden en dan ook nog eens op basis van publieke waarden, nationale veiligheid en het lange termijn verdienvermogen. En daarbij nog specifiek aansluitend op open technologieën, open source, open standaarden, die je wel kan zien als een soort tegenhanger van de Amerikaanse Big Tech. Nou, en dan is ook vaak een vraag, is zo'n investering van weliswaar 250 miljoen orde grootte, kan je je nog verhouden tot het geweld van Amerika en China? Als Europa denk ik zeker wel. Want de AI-fabriek die hier komt, dat is een fabriek in een netwerk van fabrieken in Europa. En dit is niet de laatste investering vanuit Europa in ieder geval die op dit onderwerp wordt gedaan. Dit is eigenlijk een herhaling van het vorige onderwerp, namelijk dat het ecosysteem op basis van Digital Commons wordt voorgesteld. Dus de manier waarop we het ecosysteem gaan bouwen, dus het ecosysteem, eigenlijk de organisatie rond de organisatie, is gebaseerd op Digital Commons. En ja, nogmaals een tegenhanger van de Amerikaanse Big Tech. Je moet dus ook onderwerpen als privacygevoeligheid, gebruik van bedrijfsdata, dat soort onderwerpen zijn onderwerpen die ook heel erg relevant zijn voor onze fabriek. En mensgerichte AI is een van de onderwerpen die daarbij van belang is, bijvoorbeeld privacygevoeligheid. We willen dat als een specifiek onderwerp hanteren, dus dat we ons daarop onderscheiden, op veiligheid van het gebruik van data. En daarmee ook, je kan je voorstellen dat als je die data van je bedrijf in de cloud hebt die ergens in Amerika staat, dat een risico met zich meebrengt. We willen juist dat die data regionaal is, in Europa is, in Nederland is en ook op een bepaalde manier wordt behandeld dat het ook veilig blijft. De onderwerpen waar het is een publiek gefinancierde omgeving die geschikt wordt gemaakt voor onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en overheid in een bepaalde verhouding. Dus de gelden die worden besteed, die Dat is ook een van de voorwaarden die vanuit de regio zijn gesteld, maar die zullen ook vanuit Rijk worden gesteld. Een bepaalde orde omvang die wordt besteed aan onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Het is nog niet in cement geschreven, maar dat is een orde grootte 50, 40, 10. Zo moet je dat ongeveer op dit moment zien. Wat is een AI-fabriek? Als je het vergelijkt, dat zijn dan, hier staat dan een getal van 2000 GPU's. Dat hangt van de kracht van die dingen af. Het kunnen er ook veel meer zijn. Als, dat hangt van het soort GPU's wat we gaan inzetten af. Betrouwbare datasets, daar gaat, gaat de volgende spreker zometeen nog iets over zeggen. En dan belangrijk het woordje expertise. We hebben het over een facility, dat is de machine en het gebouw. Maar minstens zo belangrijk is het expertisecentrum eromheen. De mensen die ervoor zorgen dat, ja, eigenlijk de interface met de werkelijke wereld. Dus ervoor zorgen dat er, laat me zeggen, klanten op je systeem kunnen draaien. Maar andersom ook dat getrainde systemen weer terug kunnen worden gebracht naar de markt. En een aansluiting zijn voor een te bouwen ecosysteem. Of een uit te breiden ecosysteem. We zijn als Groningen al heel goed opgesteld wat dat betreft. Alleen het uitbouwen ervan en het specificeren. En het specifiek rond het thema AI uitbouwen ervan. Ja, dat is wat we met dit plan voorstaan. En daar is dat expertisecentrum cruciaal voor van belang. Nou, het plaatje van de Niemeyer-fabriek spreekt in zekere zin voor zich. We willen dat het expertisecentrum in de Niemeyer plaats gaan hebben. En de duurzaamheid die is al benoemd.
Mag ik u even onderbreken? U heeft een vraag van meneer Heijnen van de VVD.
Ja, zeker.
Dank, voorzitter. Ja, ik had een vraag over die duurzame supercomputer. Want wat is dan het verschil tussen een duurzame supercomputer en een datacenter? Of is dat eigenlijk ongeveer hetzelfde? En mocht dat ongeveer hetzelfde zijn, is Groningen dan de meest logische plek om die neer te zetten? Of zou het slimmer zijn om die bijvoorbeeld naast een centrale van de RWE in de Eemshaven te zetten, waar de stroom ook opgewekt wordt?
In zekere zin is het hetzelfde als een datacenter. Het gaat ook om, laat me zeggen, timing. De infrastructuur wordt geplaatst in een omgeving die al bestaat. We zetten niet een aparte gebouw ervoor neer. En dat zal dan zijn op basis van de eisen aan duurzaamheid die op dit moment ook aan een datacenter worden gesteld. En of dat in Groningen is of in de stad Groningen is of ergens anders is, dat is nog niet bekend. Dat moet nog onderdeel zijn van een aanbesteding.
De fractie van GroenLinks heeft een vraag.
Nee, u zegt net de eisen duurzaamheid die aan een datacentrum worden gesteld. Zoals ik het lees of hoop te lezen in de brief, zijn de eisen die vanuit de regio gesteld worden wel hoger dan een soort van de geldende norm die er op dit moment in Nederland is. Dus mijn vraag is eigenlijk ook hoe je in het vervolgproces zorgt dat we dat het echt een groene, goed in het landschap ingepaste, et cetera,
dank je, volgens mij is je vraag.
Doos wordt, ja. Want dat is echt niet de norm nu in Nederland.
Nee, ik denk dat de stelling moet zijn dat de start in een omgeving is die de eisen heeft die het nu heeft. En dat er in het plan is opgenomen dat we een route hebben om het duurzame te laten zijn of zo duurzaam mogelijk te laten zijn.
Nog een korte vervolgvraag.
En dan is dat ook onderdeel van het plan vanaf het begin. Dus de financiering van Europa. Zo, dat is niet een soort plus die je er dan als regio later nog bovenop moet zetten.
De eis vanuit de regio is, zoals ik het goed begrijp, is er een algemene duurzaamheid. En laat me zeggen, in ieder geval niet van aanvullende duurzaamheid. Ik weet wel dat in het plan is opgenomen dat, dat er een traject is om die AI-fabriek zo duurzaam mogelijk te laten zijn.
Wethouder Bloemhoff wil er even een aanvulling.
Voorzitter, er komt zo iemand vanuit de kwartiermakerij. Ja. En die weet welke eisen precies we stellen en wat de betekenis daarvan is. Dus ik stel voor dat hij die vraag nog even meeneemt straks als hij daar wat over vertelt.
Oké, prima. Ik denk dat deze sheet even met name insteekt op het feit dat we thematisch aansluiten bij de thema's van de regio. En daar wordt zo meteen inhoudelijk ook aandacht aan besteed vanuit Lifelines. Ik heb al aangegeven dat het bouwen van een ecosysteem het belangrijkste is van wat we hier aan het doen zijn als het gaat om het effect voor de economie. En dat is dus niet alleen kijken naar je eigen regio, dus kijken naar het land en naar Europa en de plek daarin en de verhoudingen daarin. Ik heb ook aangegeven dat deze AI-fabriek niet op zich staat, maar dat het onderdeel is van een netwerk van AI-fabrieken. En in die zin is er ook een kans om die aansluiting te vinden. En dus maximaal van toegevoegde waarde te laten zijn voor de regio. Hier wordt het een beetje negatief geschetst in de zin van dat het voorkomen van brain drain is. Het is duidelijk het is natuurlijk een onderwerp wat op een hoog opleidingsniveau past, maar zeker ook bij zoals het hier al staat, opleidingsmogelijkheden van mbo tot universiteit. Als het gaat om de brede welvaart, nationale Europese samenwerking, wat ik al aangaf, en bekendheid in de wereld. Dus wij staan als Groningen dan wel echt op de kaart, en zeker binnen Europa als het op dit onderwerp aangaat. Dus de comments heb ik denk ik al voldoende over gezegd. Zoals aangegeven, de logo's rechts onderin, SURF, TNO, AIC van Nederland en Samenwerking Noord, waarvan de SURF logischerwijs de belangrijkste partij is voor wat betreft de faciliteit zelf. TNO kun je een beetje scharen op het onderwerp data. AIC van Nederland is echt gericht op het bouwen van het ecosysteem samen met Samenwerking Noord. In het volledige construct is er een van het consortium is er een vijfde AI-fabriek stichting. En daarmee wordt het consortium gecompleteerd. De financieringsvorm, en dat is, je kan het hier niet helemaal goed zien, maar die 80 miljoen vanuit de ministeries, die staat in het grijs. En dat betekent dat nog niet zeker is. En dat daar op dit moment over wordt gepraat in Den Haag om daar finaal invulling aan te geven.
U heeft een vraag van meneer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren.
Ja, is het al bekend welke ministeries er allemaal meedoen?
Nee. Dat is het korte antwoord. Goed. Dat is nog niet bekend. Dat is onderdeel van het gesprek van dit moment. Er staat een streepje door de deadline van 2 mei. Die is verschoven door EuroHPC naar 30 juni. We koersen nu, als ik het goed heb, op derde week van juni voor het indienen van de EuroHPC-aanvraag. En dan heb je het dus over een verhouding 25%. Daar gaat Jilles zo waarschijnlijk ook nog wat meer over vertellen. Vanuit de regio een vergelijkbaar bedrag vanuit het Rijk en dan aangevuld door EuroHPC voor zover het subsidiabele kosten betreft. De timing van het expertisecentrum, daar kun je eerder mee starten dan met de fysieke machine, is op dit moment staat hij op Q1 van 26 en Q2, Q3 bij beschikbaarheid van alles en iedereen staat op dit moment op de planning voor wat betreft de machine zelf. Dank voor uw aandacht.
Keurig binnen de tijd, dat is heel fijn. En dan zijn er nog slotvragen aan meneer Kuipers? Nee, dan gaan we verder met de presentatie. Oh, Leendert, excuus. Meneer Van der Laan, Partij voor het Noorden.
Ja, dank voorzitter. Ja, toch nog even terug naar de Theodoos Niemeyer-fabriek, want het ding staat natuurlijk leeg, dus een hele praktische invulling. En we zijn er ook heel blij mee dat het in de stad Groningen komt, maar Waarom inderdaad niet in ergens anders? Is dat toch de relatie met het bestaande onderwijsstructuren?
Of dat, eerlijk gezegd kan ik daar geen antwoord op geven. Dat, misschien dat Jillis daar...
Ik denk dat meneer Hazenberg die mee kan nemen. En als hij het niet vertelt, dan onthouden we uw vraag. Oh, als mensen de gelegenheid geeft tot zelf van vragen, gaan er opeens veel meer handen in de lucht. Mevrouw Martinez Dubiani van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Helder verhaal, heldere presentatie. Ik vroeg mij af op de GPU's, dus die supersnelle computer. Maakt het uit of die hier in Groningen staat of dat die op een andere plek staat?
Ja, dat maakt zeker. Het maakt wel uit waar dat staat. Ja, het gaat over onder andere over beschikbaarheid van energie, beschikbaarheid van plek. Ruimte. Maar hier is natuurlijk ook van belang dat we als regio een belangrijke financier zijn van het geheel.
Want een vervolgvraag daarop, hoeveel energie heeft zo'n super slimme computer nodig?
Ik weet niet precies hoeveel die nodig heeft. Ik weet wel dat het beschikbaar is.
Oké. Okay. Ja.
En nog een vraag van meneer Heijnen.
Dank, voorzitter. Ja, misschien dat u het antwoord niet weet, maar hoeveel, als het een percentage is van de Niemeyer-fabriek, wordt er in beslag genomen door de AI, zeg maar?
Of is het... Sorry, dat kan ik inderdaad niet, dat weet ik niet.
Dan houden we die voor ongetwijfeld een later moment als er meer bekend is. En dan gaan we naar de laatste vraag, naar meneer De Haan van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. U geeft aan, ik weet dat er voldoende energie beschikbaar is. Dan zien we natuurlijk veel bedrijven en et cetera, projecten die onder druk komen. Doordat we problemen hebben met de stroomcapaciteit. Hoe weten we zeker dat hier wel de stroomcapaciteit voor is?
Ik denk ook dat die voor Jillis is, maar...
Okay. Jillis of wethouder Bloemhof nemen hem mee. Ja, dan gaan we nu over naar... Bas Bolmer.
Ja, dank u wel. Mijn naam is Bas Bolmer. Ik ben hier vanuit Lifelines en ik ben gevraagd om wat toelichtingen te geven op enkele voorbeelden die we onder andere in de zorg zien waarbij we AI kunnen toepassen. Om dat dan ook zichtbaarder te kunnen maken. Even korte inleiding over mijzelf. Ik ben dus werkzaam bij Lifelines. Daar werk ik inmiddels 9 jaar. Ik ben teamleider van het datamanagementteam en het vragenlijstteam. Dat is enerzijds het team dat zich bezighoudt met de data-uitgifte richting onze onderzoekers, de gebruikers van Lifelines. En ook de vragenlijsten wat zich bezighoudt met het verzamelen van die data. Ik heb achtergrond in informatica en veranderkunde. Wat maakt dat ik voor dit soort ontwikkelingen ook vaak graag de technische kant zie. En kan toelichten, maar ook juist wil kijken van wat is dan de vertaalslag naar de gebruikers toe en de toepassing. Waarbij ik ook voor iPhones onder andere me veel bezig hou met enkele innovatieprojecten. En daarvan licht ik er dus vandaag graag een paar toe. Even kort over Lifelines. Wij verzamelen, beheren en delen onze data voor meer gezonde jaren. Dit doen wij voor onderzoekers die wereldwijd met onze data willen werken. We hebben natuurlijk veel deelnemers die in de noordelijke provincies zitten. We zijn begonnen in 2006 met 167.000 deelnemers. Die volgen wij over een langere periode. En daar hebben we een beeld van de algemene bevolking. Dus wat een breed cohort eigenlijk is. En wat Lifelines daarin verder nog uniek maakt, is dat we een generatiestudie zijn. Dus dat we bij de inclusie in 2006 ook rekening hebben gehouden met het uitnodigen van onder andere familieleden van deelnemers. Om zo een compleet beeld te krijgen ook met bijvoorbeeld in combinatie het onderzoek doen naar familiaire aandoeningen. Nou, wat verzamelen we dan allemaal onder andere? Wat ik al zei, we zijn in 2006 begonnen. We hebben eens in de 5 jaar een onderzoeksronde. Daarin zien we al die deelnemers, die komen dan bij ons op de locaties langs die we dan over de 3 noordelijke provincies verspreid hebben. Dan doen we allerlei metingen, dus we doen bijvoorbeeld een hartfilmpje, een longfunctie. We meten de deelnemers natuurlijk, maar we nemen ook bijvoorbeeld biomateriaal af. Naast dat we die deelnemers elke 5 jaar zien, vragen we ook allerlei data uit met behulp van onder andere vragenlijsten En dat is eigenlijk wel heel erg breed. Dus het gaat over demografische gegevens, waar mensen wonen, werken, sociale context, maar ook bijvoorbeeld leefstijl, de omgeving en natuurlijk mogelijke ziektebeelden die ontwikkeld zijn. En als we dan ook kijken naar die biomaterialen die wij verzamelen, dan gaat het bijvoorbeeld over bloed, wat we eens in 5 jaar afnemen. Dus we hebben nu ook over meerdere tijdspunten biomateriaal van dezelfde deelnemer. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld haar, urine, ontlasting, et cetera. En daar doen allerlei onderzoekers vervolgens weer analyses naar. En het is ook goed bij te noemen dat wij dan zelf inderdaad vanuit Lifelines geen onderzoek doen. Dus wij zorgen er echt voor dat we die data goed verzamelen, beheren en dus uitgeven. En dat onderzoekers wereldwijd, onder andere vanuit Museum Rug natuurlijk, deze data kunnen benutten. Nou, wat zijn dan enkele kansen die ik vanuit mijn achtergrond zie en ook die we vanuit Lifelines op ons af zien komen met de toepassing van de AI en de mogelijke komst van de AI-fabriek? Dat is allereerst natuurlijk een grote hoeveelheid opslag en de rekenkracht. We verzamelen natuurlijk ontzettend veel data, dus dat heeft ook een plek nodig. En als dat ook regionaal staat of nationaal, dan is dat voor ons al een hele pluspunt, omdat we die data ook veilig en vertrouwd kunnen opslaan en gebruiken. En dat geldt dan ook voor de rekenkracht en dus de toepassing van die data. En ik zal ook aan het einde van de presentatie even toelichten welke uitdagingen wij daar bijvoorbeeld in het bijzonder voorzien. Dan ook natuurlijk het koppelen van de data. Wij koppelen ook met andere bronnen om de data nog meer te verrijken. En als we daar een vertrouwde oplossing voor hebben, met een oplossing die regionaal in de buurt staat, dan zal dat zeker helpen om die samenwerking daarin te versterken. Vervolgens zien we natuurlijk ook de ontwikkeling van de expertise hierin. Dus ik was ook blij om te zien dat er ook aandacht wordt gegeven aan een expertisecentrum, waarbij we er ook voor kunnen zorgen dat deze kennis uiteindelijk behouden blijft. En dat we daar ook met de ontwikkelingen die we doormaken, de uitdagingen waar we voor staan, ons op kunnen focussen. En dat brengt me ook op het punt van de samenwerking met de bedrijven die wij zelf ook al hebben en de kennisinstellingen. En onder andere Health Data Valley, wat net ook al even werd genoemd. Waar we vervolgens, verwacht ik, een sterkere positie in kunnen nemen. Vanuit de innovaties waar we vanuit Lifelines al mee bezig zijn, verwachten we ook zeker dat we, als we deze mogelijkheden hebben, dit nog kunnen versnellen. En enkele van deze toepassingen die zal ik dus even hier gaan toelichten. Ik zal even 4 casussen bij langs gaan, waar we onder andere vanuit Lifelines ook deels bij betrokken zijn. De allereerste die gaat over de toepassing van AI en beeldherkenning voor het vroegtijdig opsporen van allerlei ziektebeelden. Hier hebben we even een voorbeeld onder andere, maar wat nu heel erg gebruikt wordt, onder andere, en onderzoek naar wordt gedaan, ook onder andere in het UMCG, is het gebruik van AI om vroegtijdige detectie en opsporen van verschillende soorten kanker, onder andere, te onderzoeken. En te kijken van waar kan AI daarin ondersteunen voor een betere voorspelling of een predictie, om al vroegtijdig te signaleren waar dat mogelijk zou kunnen ontstaan. Op de afbeelding is dat ook onder andere te zien van een mammogram. Links is een afbeelding te zien waarbij op het blote oog nog best wel moeilijk te zien is dat daar mogelijk een plek zou kunnen ontwikkelen. Terwijl we op de rechterafbeelding later in de tijd zien dat daar daadwerkelijk iets ontwikkeld is. En met AI ter ondersteuning voor artsen en onderzoekers kunnen we daar beter zicht op krijgen en kunnen we dat dus eerder opsporen, wat vervolgens ten goede komt van natuurlijk bevolkingsonderzoeken en screenings, maar ook natuurlijk patiënten die op bezoek komen en zich laten controleren. Vanuit Lifelines, als ik kijk van welke data wij hebben, is er onder andere een onderzoek gedaan waarbij we onder onze bevolking 12.000 deelnemers hebben laten langskomen voor een CT-scan. Dat in combinatie met ook nog alle andere data die wij hebben, maakt dat we hier natuurlijk ook de middelen voor nodig hebben om dit goed te kunnen analyseren. Deze onderzoeken lopen ook al, dus ik denk dat het zeker een mooie toevoeging zal zijn als we deze middelen ook hebben om dat nog meer te versnellen en te versterken. Dan het volgende voorbeeld, een digitale assistent. We zien eigenlijk ook met de komst van de AI dat de hulp eigenlijk altijd voor je klaar staat. Gebruik van ChatGPT kennen we denk ik inmiddels allemaal. Het is een tool, een middel die makkelijk te gebruiken is, laagdrempelig ook. Dat maakt ook dat het ook door gebruikers en onder andere onze deelnemers ook goed toegepast kan worden. Nou, wat we binnen Lifelines hebben onderzocht, wat ik net al even noemde, eens in de 5 jaar hebben we bezoeken waarbij deelnemers langskomen. Nou, die bezoeken veranderen ook. We doen nu ook onderzoek met zelfmetingen, dus deelnemers zijn meer op zichzelf ook aangewezen om bijvoorbeeld een meting uit te voeren. Daar zal ik straks ook even een voorbeeldje van laten zien. Maar die deelnemers willen natuurlijk voor zorgen dat die goed door zo'n bezoek heen komen. En daar doen we nu onderzoek naar, van nou, kunnen we dan die deelnemers een digitale assistent meegeven op locatie om die begeleiding eigenlijk te bieden. En het voordeel daarvan is dat we dus aan de hand van de tekstanalyse die we nu met AI kunnen doen, een soort van chatbot hebben ontwikkeld met AI, waarbij dus een deelnemer ook zijn eigen persoonlijke vragen vanuit zijn context over Lifelines kan stellen aan die chatbot en daar vervolgens ook een eigen antwoord op kan krijgen binnen de domeinkennis die wij aan dat model hebben kunnen voeden. Nou, hierbij zien we onder andere voor ons dat dit de toegankelijkheid tot informatie vergroot over Lifelines, maar dat we ook meer deelnemerbetrokkenheid creëren, omdat deelnemers bijvoorbeeld ook vooraf aan een bezoek al deze chatbot kunnen gebruiken en dan bijvoorbeeld vragen kunnen stellen over wat ze kunnen verwachten van zo'n bezoek. En we zien eigenlijk daar best wel goede reacties op. Over dat de instructies helder zijn, duidelijk en prettig in gebruik. Als ik dit ook doortrek naar hoe dit onder burgers bijvoorbeeld kan worden toegepast, zie ik daar zeker wel een bredere toepassing en ontwikkeling. Nou, hoe ziet dat er dan even uit? Hier was ik als testdeelnemer. Dit zijn ook trajecten die wij binnen Lifelines zelf proberen te verkennen. Daar werken we ook samen met partijen in de regio. Dus we zijn samen met een start-up die zijn oorsprong in Groningen kent. Dit verder gaan ontwikkelen en gaan verkennen. Hier zie je mij op een locatie waarbij links onderin een afbeelding is waarbij ik bij een zelfmeetapparaat sta. En met behulp van zo'n assistent kan ik mezelf dan eigenlijk door het bezoek heen loodsen. En kan ik dus ook mijn eigen vragen daaraan stellen. Dan het derde voorbeeld, synthetische data. En dat is een project wat we aan het ontwikkelen zijn en onderzoeken zijn om er eigenlijk voor te zorgen dat we onze data die we hebben nog breder te kunnen delen, maar dan wel vooral natuurlijk verantwoord en veilig. Dat werd net ook al even genoemd. Dit is privacygevoelige data, zeer belangrijk dat we daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Onze deelnemers zijn ook actieve deelnemers, dus zeer zorgvuldig. Hoe we daar onze processen ook voor inrichten en hoe we die data delen. Maar het is natuurlijk altijd de behoefte om te kijken van welke middelen kunnen we daarvoor inzetten om die data eigenlijk nog beter te kunnen delen. Nou, dit is waar synthetische data dan een voorbeeld van is. En wat we daarmee beogen en doen is dat we de data die we hebben, daar eigenlijk een kopie van trekken en daar een nieuwe dataset van genereren die we dan synthetisch maken en noemen. En dat doen we met behulp van AI-technieken. Waarbij we een statistische kopie hebben van de daadwerkelijke data, maar de daadwerkelijke antwoorden van de deelnemers zoals die er letterlijk in stonden, er niet meer in staan. Nou, dit zorgt voor een betere privacywaarborging, waarbij we vervolgens met die middelen er ook voor kunnen zorgen dat we die data weer makkelijker kunnen delen. Nou, dit doen we in combinatie met kennisinstellingen in de regio. We hebben hier ook samenwerking met onder andere DUO, die hier een eerste voorstel ook voor heeft gedaan, en die hun onderwijsdata bijvoorbeeld ook synthetisch deelt. En waar ik zelf dan ook heel trots op ben, wat we hebben kunnen mogelijk maken, is dat we die data ook aan studenten beschikbaar kunnen stellen. Studenten die dat hier ook in de regio gebruiken, daar hebben we ook onderwijsprogramma voor opgezet. En daar werken studenten vanuit verschillende onderwijsinstellingen, dus vanuit de Hanze, de Rug en de Noorderpoort, samen aan oplossingen met behulp van die real world data die wij hebben verzameld, om ze zo goed als mogelijk voor te bereiden. Tot het punt dat zij bijvoorbeeld zelf ook door zou willen gaan als onderzoeker.
Meneer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren heeft een vraag voor u.
Ja.
Ja, dank. Interessant. Dus dan maak je een kopie van een dataset, die maak je synthetisch. Dat betekent dus je haalt de benamen eruit, de persoon, je zorgt dat, en dat doe je met een AI-model. Ja. Dus dan ga ik ervan uit, omdat echt AVG-technisch dat het klopt, dat dat ding dus 100% accuraat is. Hij haalt elke naam eruit. Klopt dat?
Ja. Ja, daar hebben we dan ook evaluatiemethoden voor. Dus we beoordelen dan ook van in hoeverre is die meting op het juiste moment eruit gehaald. En hoe ziet dat er dan vervolgens ook uit. En op basis van de evaluatie stellen we dan ook van wat voor doeleinden we het kunnen uitgeven.
Volgens mij is dat ook de werkwijze van Lifeline. En die staat op dit moment hier niet ter discussie. Dus volgens mij moeten we daar nu even aan voorbij gaan.
Nee, ik was benieuwd, puur technisch geïnteresseerd in de techniek.
Ja, dat snap ik wel,
van of een AI-model in staat is om een dataset echt geheel alle namen eruit te halen. Dus dat vind ik een best wel grote ontwikkeling, dat je dat kan. Maar dat
we kijken
is...
natuurlijk wel naar welke data daarvan natuurlijk vervolgens wordt uitgegeven. Dus het is al zeg maar, bij voorbaat zo dat voordat we die dataset synthetiseren, we daar de identificatoren die het maken wat het heel persoonlijk maakt, zoals een naam, een adres en dergelijke, die halen we al bij voorbaat eruit natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dus daar kijken we wel heel goed naar. Dat is ook wat ik noem van dat waarborgen, dat staat bij ons wel heel erg in het vaandel natuurlijk.
Vervolgt u uw betekenis?
Ja, zeker. Ja. Ja, absoluut. Ja. Dan het derde voorbeeld. Nooit meer tikken. Een campagne gestart door medische specialisten. Daarbij hebben zij eigenlijk als doelstelling gesteld om tot 2030 ervoor te zorgen dat we de administratieve last kunnen gaan halveren. En daardoor ook meer tijd te gaan creëren. Voor natuurlijk de patiënt en ook het scherm tussen de arts en de patiënt eigenlijk weg te halen. Door middel van slimme AI-toepassingen. Nou, wat zijn wat voorbeelden die we daar dan van zien? Het is eigenlijk AI voor de vragen van morgen. We zien nu al dat dit artsen onder andere ondersteunt in het voorstellen van behandelplannen. Het labelen van de gespreksinformatie, wat vervolgens ook die administratieve last kan verlagen. En waar we bijvoorbeeld bij Lifelines in bijzonder geïnteresseerd in zijn... is het onderzoek kunnen doen met behulp van een natuurlijke taal. Dus we zien nu al, als voorbeeld even weer ChatGPT, dat je daar een vraag aan kan stellen. Op basis van je vraag maakt hij daar een persoonlijk antwoord op. Nou, zouden we dat ook kunnen doen op basis van dat we in onze eigen modellen, zeg maar, dan onze data kunnen voeden. En dat we op basis daarvan ook weer vragen kunnen stellen die meer organisch zijn. Nou, ook voor patiënten en burgers... kan het helpen om meer duiding te krijgen van gezondheid, dus het verbeteren van health literacy. Die informatie vanuit de zorginstelling kan soms best complex zijn voor mensen. Nou, dit zou daar een bijdrage aan kunnen leveren om dat beter te verduidelijken. Het stelt ook in staat mogelijk om persoonlijke gezondheidsadviezen te genereren. Dus dat gaat dan weer meer over meer dat je die data hebt en daarmee kun je richting een individu gerichter eigenlijk aangeven wat voor zo iemand kan helpen. Dat ook weer vervolgens mensen in staat kan stellen om daar naar te handelen. En een ander voorbeeld dat we ook nog zien is dat het ook kan dienen als een gesprekspartner. Dat is ook al het voorbeeldje wat ik net aangaf van de digitale assistent. Waarbij we ook wel
zien... Bent u bijna aan het eind van de presentatie?
Ja, die is mijn laatste slide. Ja, gelukkig. Dat we dus zien dat dadelijk al positieve resultaten op zijn. Ja, dan mijn laatste slide inderdaad. Een uitdaging die we bij Lifelines zien. We hebben inmiddels meer dan 1 miljard datapunten verzameld van onze deelnemers. En dit is eigenlijk een uitdaging van de groeiende hoeveelheid data. Waar we natuurlijk passende middelen voor moeten hebben om dat ook te kunnen blijven analyseren en te kunnen blijven gebruiken. Nou, er zijn natuurlijk al heel veel onderzoekers met deze data bezig. Maar de verbanden die we kunnen leggen, ook in combinatie met dat we meer data combineren... maakt dat we dit soort faciliteiten zeker kunnen benutten om hier nog meer potentieel uit te gaan halen.
Dank u wel.
Ja.
Ik zie een vraag van meneer De Waard van de SP.
Dank. Dat de AI een rol kan spelen in de zorg, dat lijkt me duidelijk. Dank voor die informatie. Maar wil ik nog wel even afvragen, als ik even betrek op onze specifieke casus. Moet zo'n datacentrum... of AI-fabriek, moet het dan per se in Groningen staan? Of kan die dan ook ergens anders staan? En kan je dan alsnog die AI gebruiken? Maakt het dat dan beter?
Wat ik zie, waar wij dus ook wel echt wel waarde aan hechten... is dat wij die resources, zeg maar, die we dan zouden kunnen benutten... hoe dichter dat bij ons staat, des te beter ook voor de samenwerking... die we dan kunnen vinden in bijvoorbeeld het koppelen van de data. Als we nu databronnen ook met elkaar koppelen... dan is dat best wel ingewikkeld en hebben we het ook heel vaak over van waar staat die data. En vinden we dat met z'n allen een vertrouwde plek. Nou, als het net al even werd genoemd inderdaad van die afhankelijkheid met Big Tech bijvoorbeeld, dan wil je daar in ieder geval niet de data hebben staan. En ook die combinatie met het expertisecentrum wat we hier in Groningen zouden kunnen ontwikkelen en van waaruit ik ook zie waar we bijvoorbeeld met onderwijs ondersteunen, denk ik dat dat daar zeker wel van toegevoegde waarde is dat we dat...
Volgens mij zou meneer Hazenberg die vestiging zeg maar, van die beide onderdelen ook nog meenemen. Volgens mij zag ik nog een hand, ChristenUnie.
Ja, dank u voorzitter. Ja, mijn vraag is eigenlijk, we zien in het nieuws ook dat de bekende taalmodellen zeg maar, ook informatie verzinnen af en toe.
Ja.
Of aan het fantaseren slaan, zoals we dat dan populair noemen.
Ja.
En dat lijkt me natuurlijk zeker in jullie sector erg gevaarlijk. Is dat een groot risico of denkt u dat dat in de tijd met een eigen AI-fabriek, factory, of dat zeg maar ondervangen kan worden? Of is dat eigenlijk een potentieel risico om dit niet te doen?
Nou, ik denk dat dat inderdaad te maken heeft met een modelontwikkeling en die is eigenlijk continu. Dus ja, dat wordt ook elke dag beter. En nou, als je daar de middelen voor hebt, dichtbij staan, om even zo te noemen, dan heb je ook sneller dat je dat, en dat noem ik in het begin even, dat je die innovatie eigenlijk kan versnellen. Van hoe wij dat ook bijvoorbeeld piloten met die digitale assistent als voorbeeld, daar beginnen we ook heel erg afgekaderd. En dat geldt ook inderdaad voor die synthetische data bijvoorbeeld, beginnen we echt heel klein. Het moet echt 100% zeker zijn natuurlijk dat het in orde is. En vanuit daar bouwen we dat uit. En, ja.
En dan heb ik nog een laatste vraag van meneer Van Veen van de Partij van de Arbeid. En dan gaan we over naar meneer Hazenberg.
Ik weet niet precies, is Lifelines een stichting? Of wat zijn jullie precies? En doen jullie alleen met het UMCG of is het ook met de andere ziekenhuizen in de regio?
Met andere ziekenhuizen bedoel je...
Martini,
ja, nou, onderzoekers vanuit elk UMC of waar ook ter wereld als een kennisinstelling is, kan met onze data werken. Dus zolang een wetenschappelijk team zeg maar, daaraan werkt, die kunnen aanvragen bij ons indienen, die beoordelen wij. En onze aandeelhouders zijn het UMCG en de RUG. Ja.
Dank u wel voor uw presentatie. En dan
ja,
gaan we nu,
graag gedaan.
Ondanks dat ik hem eerst niet had aangekondigd, mijn excuus daarvoor, gaan we naar meneer Hazenberg.
Ja, dank voor de uitnodiging. Ik heb geen hele mooie presentatie bij me. En volgens mij hebben jullie allemaal de voorwaarden ook. Dus ik dacht, ik zeg even heel kort iets en ik ga ervan uit dat de vragen aan mij vooral over die voorwaarden gaan. En dan kunnen we dat gesprek gewoon voeren.
Ja, en de gehoorde vragen.
Ja, en de gehoorde vragen die dat toch even een beetje uitzoomen. Wij hebben van de stuurgroep de vraag gekregen om een advies voor te bereiden. Wij hebben daarin een aantal voorwaarden gesteld en die voorwaarden zitten eigenlijk in twee categorieën. En dat klinkt heel logisch, maar we hebben er wel bewust over nagedacht. Eerst een categorie, je wil voorwaarden stellen die, als je dit doet, ervoor zorgen dat het positieve effect in de regio maximaal is. Dat is een set voorwaarden die gaat over... We willen partner zijn, gelijkwaardig naar rato van de investering in niet alleen een aanvraag, maar ook in de daadwerkelijke faciliteit straks. Je wil ervoor zorgen dat dat expertisecentrum ook echt hier komt, dat hij ook gaat werken voor de regio, dat het actief zorgt dat kennisinstellingen, bedrijfsleven worden aangehaakt. En een tweede set voorwaarden is er vooral op gericht om te zorgen dat de negatieve effecten zo klein mogelijk zijn in de regio, want... Het gaat wel gewoon om een supercomputer en de supercomputer gebruikt stroom. Daar kunnen we kort en lang over praten. Dat is wat het is. En je wil dat de effecten die de vestiging van zo'n computer in de regio heeft, dat die zo de negatieve effecten daarvan zo laag mogelijk zijn. Dan ook meteen al even iets over het proces. Het Rijk is nu bezig met zichzelf praten over haar mogelijke bijdrage. Wij hebben dat gesprek een soort van afgerond en het Rijk is nu inderdaad interdepartementaal. Wij weten niet precies wat daar gebeurt, we horen alleen mensen zeggen dat dat er goed uitziet. Het proces loopt zo dat op enig moment komt daar witte rook. Als die witte rook daar is, dan gaat het consortium een aanvraag voorbereiden bij EuroHPC. En wij zijn nu op basis van deze voorwaarden als kwartiermakerij in gesprek met het consortium om ervoor te zorgen, nu al, dat als die witte rook er is, dat wij onze voorwaarden al zo goed mogelijk hebben verankerd in die aanvraag. Dat we niet achteraf nog een gesprek hoeven te zorgen, maar dat we dat nu zoveel mogelijk meteen aan de voorkant al doen.
Meneer Dwarshuis, had u een vraag?
Ja, een korte. Klopt het dat het geld dat wij nu hebben toegezegd met de regio een voorwaarde was die het Rijk heeft gesteld voor co-financiering als het ware?
Ja, dus dit is ook een van de voorwaarden die eerst het MPG al en wij ook. Dus wij doen in ieder geval niet meer dan de helft van de nationale bijdrage. Dus je kan inderdaad, het is een beetje een omgekeerde wereld. Normaal vraagt het Rijk altijd de regio om co te financieren. Nu zit die inderdaad een beetje andersom.
Het gaat om Nijbegun, denk ik.
Ja, vanuit het startkapitaal van de economische agenda.
Ja, nee, we zijn de NPG. En de andere vraag die nog bij u lag was de...
Ja, ik zal even iets zeggen over de energie, over de plek. Dus allereerst de energie. De computer zal 6 megawatt vragen. Een aansluiting van 6 megawatt. Het verbruik zal, naar ervaring met andere van dit soort computers, ongeveer... op 70%. Het gemiddeld verbruik op 70% van piek 6 megawatt. Dat ligt dus op 4,2 megawatt. Ter vergelijk, een datacenter in de Eemshaven van Google, dat is ruim meer dan 100 megawatt. Dus dit is wel echt een ander ding dan een grote hyperscale datacenter. Zo'n datacenter heeft ook ruimte nodig. Een datacenter van deze omvang, dat is ongeveer 20 parkeerplaatsen. Er staat een datacenter op het Zernike van Bytesnet. Dat is al wat groter dan de computer die dit vraagt. Dus dat even voor het beeld van wat de computer zal vragen.
Meneer Van Zoelen, Partij voor de Dieren.
Ja, technisch dan. Stel voor, de ministeries praten nu. Of het Rijk is bezig om te kijken van welke departementen doen mee. Nou, stel voor dat het ministerie van Defensie ideeën heeft om die AI-fabriek ook te gebruiken voor defensie of wapensystemen. Heeft dat ook invloed op de voorwaarden die jullie opstellen of op de veiligheid, de locatie? Kunt u daar iets over zeggen?
Ik kan daar heel weinig over zeggen, anders dan dat de aanvraag voor de faciliteit uiteindelijk door het consortium wordt gedaan. En dat daarmee zou moeten voldoen aan de voorwaarden voor de Europese Commissie. En die is er vooral op gericht dat het wetenschap en bedrijvigheid stimuleert. Ik weet niet in hoeverre al ontwikkeling van allerlei toepassingen waar niemand bij mag komen voldoet aan die voorwaarden. En verder weet ik ook niet in hoeverre de gesprekken nu binnen het Rijk lopen over welke departementen bijdragen.
Meneer Heijnen van de VVD had ook een vraag.
Dank voorzitter. Ja, de plek die nodig is voor de supercomputer is nu 20 parkeerplaatsen. Maar ik kan me voorstellen dat in de toekomst er misschien nog wel een uitbreiding nodig is. Wordt daar ook rekening mee gehouden dat er wel ruimte is om misschien wel een verdubbeling in de toekomst te laten plaatsvinden?
Dus dit is een beetje... Niemand kan in de toekomst kijken. Maar we hebben het bij deze ontwikkeling, we hebben het over eigenlijk over twee aparte entiteiten. Dus we hebben het over een expertisecentrum wat ervoor zorgt dat de regio profijt heeft van deze ontwikkeling. En we hebben op een andere plek het over een datacenter, de computer zelf. Die computer zelf die moet worden gekocht, die moet worden aanbesteed. Wij zitten nu vanuit de kwartiermakerij, kunnen wij meedenken over hoe zo'n aanbesteding wordt vormgegeven. Daarin houden wij ons aan de voorwaarden zoals de stuurgroep van de economische agenda die ons heeft meegegeven. Geen extra netcongestie mag het veroorzaken en ik begrijp dat die überhaupt niet met water gekoeld hoeft te worden. Maar als dat wel zo zou zijn, mag het ook niet extra drinkwater verbruiken. Eventuele uitbreiding is altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van stroom op dat moment. Ook bij een eventuele uitbreiding zullen de voorwaarden zoals wij die gesteld hebben blijven staan. Zo hebben we hem ook vormgegeven.
Mevrouw Martinez Doujani had ook een vraag.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik had een vraag over de watergebruik. Want u had het net over de stroom en de megawatt. En misschien dat u daar iets meer over kan vertellen. Maar wellicht komt u nog verder in uw betoog of uw presentatie. Over de werkgelegenheidseffecten. Of u daar ook nog iets meer over kan toelichten. Wat voor, als we dit hier naartoe brengen, wat voor impact of positieve impact het kan hebben.
Ja, volgens mij is de vraag helder. Was u eigenlijk al klaar met datgene wat u ons wilde vertellen?
Ja.
Oh, oké, okay. Nee, dan deze vraag en dan
hierna. Ik ben hier vooral om de vraag
te beantwoorden. Toch, hè? Nee, prima. Ja. En dan hierna een vraag van meneer Van Hoorn van de Vakzorg.
Ja. Ik ben geen technicus. Ik heb te horen gekregen dat een computer van deze omvang geen water nodig heeft om te koelen. Dus dat er van extra watergebruik geen sprake zal zijn. En dan de tweede vraag over werkgelegenheid. Die is en veel ingewikkelder en ook veel interessanter. Dus werkgelegenheid zit in... als zo'n computer hier komt, die heeft natuurlijk onderhoud nodig, et cetera. Daar werken mensen. Dat is een beperkt aantal mensen. Zo'n expertisecentrum, dat zal wel tussen de 30, 35 FTE omvang hebben. En die zullen dan dus in de Niemeyer komen. Maar je indirecte werkgelegenheidseffecten is natuurlijk de bedoeling dat als je zo'n ecosysteem aan de praat krijgt, dat die veel groter zullen zijn. En die passen in principe bij het profiel van Groningen, bij ook de opleidingen die wij hebben, bij ook een digitaal ecosysteem wat er nu al is. En je zal aantrekkelijker worden voor, is de aanname, voor bedrijven van buiten de regio om hierheen te komen, omdat je hier zo'n ecosysteem hebt, de rekencapaciteit hebt en de expertise die ervoor kan zorgen dat veel bedrijven en onderzoekers gebruik kunnen maken van die computer.
Meneer Van Hoorn.
Dank u wel. Kort, ik toch even terug naar de vraag die de heer Heijner ook stelde met betrekking tot datagebruik, maar dan andersom. In welke mate staat vast of is bekend dat die 6 max ook voor de lange termijn het maximum is qua megawatt?
Je koopt een computer die max 6 megawatt, dus dat is voor de periode... Misschien kan Edwin mij nog helpen. Maar volgens mij zal dat niet meer zijn dan 6 megawatt voor de duur dat die computer er is. Die computer die zal misschien een keer vernieuwd moeten worden en dan speelt die vraag wel weer. Maar dan maak je weer de afweging, als die groter wordt, is er stroom beschikbaar? Als dat niet zo is, dan niet in Groningen, want dan voldoet die niet aan de voorwaarden.
Meneer Van Zoelen.
Ja, over die expertisecentrum. Ik neem aan, zitten die mensen echt allemaal op locatie? Of kan je de faciliteit ook op een afstand bedienen? Dat je overal verspreid daarmee werkt?
De voorwaarde die wij stellen is dat het expertisecentrum volledig in Groningen komt. Dus je wil natuurlijk een samenwerking met andere regio's vormgeven. Er zijn verschillende AI-hubs in Nederland. Daar wil je een samenwerking mee voorzien. Maar je wil dat het expertisecentrum in Groningen komt. Want dat vergroot je aantrekkelijkheid als regio. En dat vergroot de kans dat je zo'n ecosysteem draaiende krijgt.
En dan hou je ook de relatie met Nijbegun, zeg maar.
Ja, ja.
Nog even een laatste inventarisatieronde, dan zijn we denk ik aan het eind toe. Dan zie ik nog een vraag van de Partij van de Arbeid en een vraag van mevrouw Volkers van GroenLinks. En wie weet mag meneer Van Hoorn dan ook nog een vraag stellen.
Want het wordt onderdeel van een soort van een x-aantal supercomputers die door de Europese Unie dan gefinancierd worden, als ik goed begrepen heb. Hoe zitten die in de tijd, zeg maar? Dus is daarvan al een deel, lopen die zeg maar voor op ons of achter? Of heb je daar wat inzicht in?
Er zijn nu 2 rondes geweest, toch? Er zijn 2 rondes aanvragen geweest. Wij zouden mee gaan doen in de laatste ronde aanvragen. Volgens mij is alleen uit de eerste ronde aanvragen zijn nu de eerste operationeel. Het is niet zo dat die er ergens al 10 jaar staan. Dus dit is in de volle breedte is dit nieuw. En word je dus ook echt onderdeel van een Europese ontwikkeling waar je ook gezamenlijk gaat leren en ook positie krijgt.
Mevrouw. Oh.
Nou, dat zou misschien nog wel interessant zijn om daar dus van te horen wat daar dus al ontstaat en gebeurt. Maar dat is misschien voor later nog een keer, denk ik. Als ze 2 of 3 jaar voorlopen, dan zie je daar misschien nu al, weet ik veel, als het Lissabon is of whatever, wat dat brengt voor die plek.
Ja.
Mevrouw Volkers.
Ja, twee vragen eigenlijk. De eerste toch ook weer technisch over de duurzaamheid van die doos. Want een ander aspect behalve de waterkoeling is ook wat doe je met de restwarmte. Is dat ook echt een van die harde voorwaarden waar je dus ook echt van op aan kan gaan dat die restwarmte, dat we die echt nuttig moeten kunnen gaan gebruiken. En de tweede gaat over die 30 à 35 banen. Want die vat ik gewoon nog niet helemaal. Dat expertisecentrum, is dat dan een deel... Want dat kun je niet met een eenmalige bijdrage van NPG kun je niet voor jarenlang banen. Is dat iets wat een soort organisch moet gaan ontstaan en dat we inschatten dat er 30 zijn? Of is dat iets wat dan structureel gefinancierd wordt uit Europa? Ik begrijp niet zo goed waar die banen vandaan komen.
Dit is een goede vraag. Dus de aanvraag is voor de total cost of ownership. Dus dat is niet alleen de computer, maar ook de FTE's voor het expertisecentrum voor de duur dat die aanvraagperiode behelst. Dus je koopt niet alleen chips, maar je koopt bij wijze van ook het expertisecentrum en de inzet van die mensen hier in Groningen. En de vraag over restwarmte. De voorwaarde die wij hebben opgesteld die gaat over netcongestie en het watergebruik. Als ergens als het een nieuw datacenter zou zijn, dan moet in het vestigen van het datacenter, dat heeft zich gewoon te verhouden tot de regels van de gemeente de plek waar dat datacenter komt. Ik kan mij voorstellen dat daar voorwaarden nog aan worden verbonden bij een aanbesteding mogelijk.
Meneer Van Hoorn, voor de laatste vraag.
Dank u wel. Ik ga het kort proberen te formuleren, voorzitter. Het heeft te maken met twee aanbevelingen. Eentje heeft met dat de investering in de exploitatie de periode 25-31 beslaat. En tegelijkertijd dat de financiering eenmalig is, terwijl het nog niet zeker is welke investeringen na 31 nodig zijn. Of u daar iets over zou kunnen zeggen.
Wij hebben als voorwaarde opgenomen dat de investering in principe eenmalig is. Wat je wil niet... zonder dat je precies het effect van zo'n computer en de kansen van zo'n ecosysteem weet, je al vast laten pinnen op steeds weer nieuwe bijdragen, et cetera. Dus vandaar de voorwaarde dat dit eenmalig is. De bedoeling is natuurlijk dat je zo'n krachtig ecosysteem hier ontwikkelt, dat bij mogelijke vernieuwing, uitbreiding, veel meer en vooral, of misschien wel alleen maar andere partijen die bijdragen gaan leveren.
Dank u wel. Dan dank ik u voor uw bijdrage en dan geef ik het laatste woord aan wethouder Bloemhof.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat deze sessie inzicht heeft geboden en antwoord heeft gegeven op veel vragen die er waren rondom locatie, maar ook gewoon überhaupt het belang van AI voor onze Groninger economie. Want ik denk wel dat deze faciliteit aansluit bij twee hele belangrijke speerpunten in de economische agenda, namelijk gezondheidseconomie. Vandaar ook het voorbeeld wat genoemd is, maar we kunnen bij het UMCG nog tal van voorbeelden noemen. De digitale economie, wat ook een belangrijk speerpunt is. Dat wou ik nog toevoegen. Waar we nu staan, hè, is nogmaals duidelijk. Er wordt een aanvraag gedaan. En we hebben onder condities binnen de stuurgroep gezegd, willen wij daar een bijdrage aan leveren. En die condities hebben wij hier besproken. 30 juni is de deadline voor het indienen van de aanvraag. Wij hopen natuurlijk dat de aanvraag gehonoreerd wordt. Maar dan, denk ik, daarna komen wij weer verder te spreken, omdat dan natuurlijk duidelijk wordt van wordt het voor de regio, wordt de aanvraag, komt die überhaupt in Nederland en in Groningen. Dus dat wou ik tot slot qua proces voorstellen. Die aanvraag wordt nu ingediend en hopen we daar snel duidelijkheid over te krijgen.
Dank u wel. En dan zijn wij uiteraard geïnteresseerd in het vervolg. En dan is het nu tijd voor de afronding. Ik dank de sprekers voor hun aanwezigheid. En ik dank ook u voor uw aanwezigheid en uw inbreng. En dan wens ik u een fijne dag.